En als het goed is, gemeente, zullen we ontdekken dat dat psalmvers een samenvatting is van heel de prediking van morgen. 130 vers 2, dus straks na de preek. En ik wil vanmorgen beginnen met iets te zeggen over Maarten Luther. Ik wil namelijk, jongens en meisjes, jullie en ook de volwassenen in de kerk graag vanmorgen voorstellen aan de tweede vrouw van Maarten Luther. En dan hoop ik eigenlijk dat er jongelui zijn en ouderen die daar verbaasd over zijn. Want dat zou betekenen dat je het een en ander weet over het leven van die reformator. Hij had toch een vrouw, één vrouw, en we kennen haar naam ook, Catharina von Bora. De ex-non met wie hij vanaf 1525 getrouwd was. Gelukkig huwelijk. Vrouw die ook door haar geloof en karakter voor Luther vaak een grote steun voor hem is geweest. Maar hoezo dan de tweede vrouw van Luther? Was er dan nog iemand in zijn leven waar we niet van weten? Soms zijn er van die bekende figuren waarvan dan bepaalde dingen openbaar komen. Maar hoe zat dat dan met Maarten Luther? Gemeente, ter geruststelling. Het is maar bij wijze van spreken. Het was ergens in de beroemde tafelgesprekken die Luther met zijn geestelijke vrienden voerde en die voor een groot deel zijn opgeschreven, dat hij een keer heeft gezegd: die Galatenbrief van Paulus, dat is mijn Catharina von Bora. En u begrijpt dan wat Luther daarmee wilde zeggen. Zoveel liefde had hij tot die brief van Paulus aan de Galaten. Die brief waarin heel radicaal de genade van God voor zondaren wordt verkondigd. Die brief waarin Paulus zo heel fel kan worden, zo fel als Luther zelf ook kon worden, als die merkt dat mensen het gevaar hebben om terug te zakken in wetticisme en judaïsme. Mensen die weer met de wet aan de haal gaan. En dat je Paulus dan kunt horen zeggen aan het begin van dat derde hoofdstuk: gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Die scherpe scheiding die in deze brief gemaakt wordt tussen wet en evangelie. Twee dingen die alles met elkaar te maken hebben, maar die op een bepaalde manier ook helemaal niks met elkaar te maken hebben. Want de wet eist gehoorzaamheid van mensen die het nooit kunnen geven. En het evangelie predikt Christus gehoorzaamheid die hij voor zondaren heeft willen betrachten. Gemeente, omdat die Galatenbrief eigenlijk de spiegel was waarin Luther zijn eigen ervaring terugvond, daarom hield hij van die brief, als was het zijn vrouw. En dan hoop ik, als wij vanaf vandaag een aantal keren rondom de bediening van het heilige avondmaal naar die Galatenbrief gaan luisteren, Galaten 3 vandaag, volgende week Galaten 4, dat u dan ook zo'n soort ervaring zult hebben als Maarten Luther. Dat u ook vanmorgen in de prediking ter voorbereiding het een en ander mag herkennen. Dat u zegt, ja, zoals Paulus het daar zegt, dat is ook mijn ervaring. Dat heeft de Heer mij ook willen leren. En het gaat dan niet om het een of het ander, gemeente. Want wij moeten het in de voorbereiding hebben over de wezenlijke dingen. Heb ik nou datgene wat wezenlijk is? Heb ik het ware geloof geleerd? En in welke weg heb ik dat dan geleerd? Dat is belangrijk, want wat volgende week aan de tafel van het heilige avondmaal versterkt wordt, is ook alleen maar dat ware geloof. En daarom moeten we ons dat dus wel afvragen. Heb ik datgene ontvangen wat volgende week aan Christus tafel wordt versterkt? Gemeente, stellen we vanmorgen een heel belangrijke vraag in dit verband. Een vraag die voor iedereen van belang is. die geestelijk leven kent. En dat heeft dan toch te maken met die wet waar Paulus het in Galaten 3 over heeft. Thema voor de preek is een vraag over de wet. Wat heeft de wet met ons gedaan? Dat is het thema voor vanmorgen. En dat kunnen we op 3 manieren uitwerken. Met het oog op onze ellende. Met het oog op onze verlossing. Met het oog op onze dankbaarheid. Die 3 stukken die altijd weer ter sprake moeten komen als het gaat over waar geestelijk leven. Dus wat heeft de wet met ons gedaan? In verband met onze ellende, onze verlossing, onze dankbaarheid. Nou gemeente, dan gaan we eerst terug naar de tijd van Paulus. Dat is lang geleden, jongens en meisjes, bijna 2000 jaar terug. En wij stellen ons even een tafereel voor in die tijd, ergens in een stad, ergens op straat. Wij staan daar nou even in gedachten. En daar loopt aan de overkant van de straat een man met een aantal kinderen. Die kinderen zijn kinderen van rijke Romeinse ouders. En die man die daarbij loopt en die kennelijk hun begeleider is, is een slaaf van die ouders. Hij heeft een bepaalde opdracht gekregen, daarom loopt hij daar ook. Maar je ziet al wel aan de manier waarop hij met die kinderen loopt, dat het niet de eigen vader van die kinderen is. Dat kun je natuurlijk zien, gemeente. Als iemand op straat loopt, je ziet of er een gezin loopt, of bijvoorbeeld een meester en een klas kinderen, of in dit geval een slaaf met een aantal kinderen. Als je kijkt naar de houding, als je kijkt naar de manier waarop ze met elkaar omgaan, als je zou kijken naar die gezichtsuitdrukking van die slaaf, ik moet zeggen, hij oogt ook niet al te vriendelijk als hij met die kinderen omgaat. Je ziet wel dat datgene wat hij nu aan het doen is, dat dat iets is wat hem is opgedragen. Dat doet hij niet van harte, dat doet hij niet uit liefde, maar dat doet hij omdat hij het moet doen. Ja, soms is hij zelfs ronduit onvriendelijk. Die man die daar met die kinderen ergens naartoe onderweg is. Wie is hij toch, deze slaaf? Nou, volgens de grondtekst van vers 24, want daar komen we hem straks tegen, heet hij de paidagogos. En daar hoort je natuurlijk een woord in wat wij ook wel kennen. Wij hebben ook het woord pedagoog in onze taal. Maar we moeten goed in de gaten hebben. Een pedagoog vandaag is iemand die te maken heeft met onderwijs, van wie je dingen kunt leren. Maar dat is eigenlijk niet de betekenis van het woord in dit geval. Ja, die slaaf heeft wel wat te maken met het onderwijs wat die kinderen moeten krijgen. Maar hij is niet zelf de meester. Hij is aangesteld door zijn eigen heer om de kinderen van de familie naar school te brengen. Dat is om te beginnen wat hij moet doen. En als hij eenmaal die kinderen heeft afgeleverd bij de meester die ze vandaag les gaat geven, dan gaat hij wachten op hen in een speciale wachtkamer. Hadden ze in die tijd speciale ruimtes voor, waar allemaal van dat soort slaven zaten te wachten tot die kinderen uitgeleerd waren. En vervolgens gaat heel de stoet weer terug naar huis. En als ze eenmaal weer in de villa van die rijke Romeinse familie teruggekomen zijn, is het werk van deze slaaf niet afgelopen. Maar dan heeft hij nog meer werk aan die kinderen te doen. Hij moet dan bijvoorbeeld hun huiswerk helpen maken. Hij moet overhoren wat ze vandaag geleerd hebben. Hij moet hen ook tussen de bedrijven door goede manieren bij zien te brengen. En hij heeft ook de bevoegdheid, en dat maakt die verhouding tussen die slaaf en die kinderen er ook niet beter op trouwens. Hij heeft ook de bevoegdheid als ze ondeugend zijn of als ze niet willen luisteren, om ze dan hardhandig aan te pakken. Hij mag ze slaan, hij mag ze een tik geven, hij mag ze desnoods met een karwats slaan, want het is de bedoeling dat hij ze tuchtigt, dat hij ze orde en fatsoen bijbrengt. Maar als die slaaf met dat werk bezig is, gemeente, nogmaals, het is wel eens te merken dat het allemaal niet van harte gaat. En voor wie faalt, voor wie zijn best niet doet, voor wie weer zijn lesje niet kent, kan die ook nogal hardvochtig zijn. Oh, dat is soms een dag, dan is het achter elkaar te horen in de villa. Van jou komt er niks terecht. Je deugt niet. Je doet je best niet. Je hebt het weer verkeerd gezegd of geschreven. Gemeente, er is natuurlijk een verband met onze tekst. Inmiddels heeft u misschien wel begrepen over welk woord uit vers 24 we het nu hebben. Dat zit hem in dat woord tuchtmeester. Ik heb gedacht, ja, de Statenvertalers hebben geen beter woord kunnen vinden voor de functie die daar bedoeld wordt. Wij kennen dat op deze manier niet meer. Je zou van een tutor of van een begeleider kunnen spreken of van een mentor, maar al die woorden die dekken niet helemaal de lading. Maar dat woord tuchtmeester heeft in dit verband wel een voordeel, want je hoort aan dat woord tucht, en daar houdt natuurlijk niemand van ons van dat woord tucht. Je hoort daar inderdaad wel aan op wat voor manier dat toegaat tussen die man en die kinderen, in wat voor sfeer wij terechtkomen. Het heeft allemaal wat strengs. Het is niet iets van liefde en van liefelijkheid. Nee, je komt in een strenge sfeer terecht. En nou zegt dus Paulus in onze tekst, ik kan dat zo lezen, jongens en meisjes, wij hebben als christenen, als mensen, met name dus ook als we in de tijd tot het Joodse volk behoort hebben, zegt Paulus, wij hebben ook een soort tuchtmeester gehad, ook zo'n soort slaaf die ons moest helpen opvoeden, die ons in bedwang moest houden en die ons ook als nodig was wel eens een tik moest geven. En hoe heet die tuchtmeester dan? Dat is de wet geweest. Meteen voor alle duidelijkheid, daar gaat het niet alleen maar over de wet zoals we hem net door de ouderling hebben horen voorlezen. Dat hebben we natuurlijk wel eens vaker gezegd. De wet heeft in de Bijbel vaak een veel bredere strekking. In dit geval, gemeente, als hier het woord wet staat, dan denkt Paulus niet aan de 10 geboden. Dan denkt hij niet aan de 2 stenen tafel. Dat heeft er wel mee te maken. Maar hij denkt hier aan die hele periode die zich heeft uitgestrekt vanaf Exodus 20. Weet u wel, die berg waar we vorige week zondag onder aan de voet stonden. Vanaf dat moment helemaal tot aan Matteüs 1, tot aan het begin van het Nieuwe Testament. Heel die bedeling, dat is de bedeling van de wet geweest. En waarin we dat volk tegenkomen, dat volk Israël, dat mag delen in het verbond dat God al met Abraham had opgericht. Maar we hebben dat vorige week dus ook vanuit de catechismespreek gehoord. God heeft op een gegeven moment aan dat verbond van Abraham heel wat regels toegevoegd. Want die mensen die leven in het Oude Testament, die worden op een bepaalde manier door de Here als kleine kinderen behandeld. Net als die kinderen die je net zag lopen op straat. Zo zijn de mensen van het verbond in het Oude Testament behandeld. Als onvolwassen kleine kinderen. En bij het opvoeden van kinderen, gemeente, dat weten alle vaders en moeders hier in de kerk, daar horen regels bij. In dit geval trouwens heel veel regels. Daarom hebben wij wel eens moeite, nietwaar, met het lezen van Exodus en van Leviticus en van Numeri en Deuteronomium. Waarom zegt u wel eens tegen elkaar van zullen we ook eens even wat uit het Nieuwe Testament tussendoor lezen? Of zullen we nu eens even wat psalmen aan tafel gaan lezen? Het heeft ergens iets vermoeiends dat je voortdurend achter elkaar al die regels, al die wetten, al die inzettingen doorploetert. Ja, niet alleen maar regels voor het gewone leven. Hoe moeten Israëlieten zich gedragen in de samenleving? Maar ook al die voorschriften voor wat er in de tabernakel gebeuren moet, wat er later in de tempel gedaan moet worden, offers, ceremonieën, feestdagen. Het is een heel groot scala van allerlei regels. En waar is dat allemaal voor? Nou, dat zegt Paulus in onze tekst. Dat is allemaal bedoeld om voor ons als een tuchtmeester te zijn. En laten we daar eens even over doordenken. Ook als je ziet wat dat in de tijd bij Israël heeft uitgewerkt, gemeente. Want in zekere zin mag je zeggen dat al die regels van het Oude Testament bij Israël hebben gedaan wat die slaaf ook bij die kinderen moest doen: hen goede manieren bijbrengen. Nou, dat heeft het ook wel opgeleverd. Er was geen één volk in het Midden-Oosten dat, laten we zeggen, zo netjes leefde als ze zich aan de regels van het verbond hielden dan dat volk Israël. Geen enkel volk had zo'n goede wet als de wet van de 10 geboden. En die hele eredienst die georganiseerd was, eerst in de tabernakel en later in de tempel, het zorgde er ook voor dat Israël op allerlei manieren gunstig afstak tegenover die wilde heidense volken met al hun enge afgoden, zelfs kinderoffers brachten. En al die burgerlijke wetten die Israël van God gekregen heeft, ook over de lichamelijke hygiëne, over hun eetgedrag, over de manier waarop je met elkaar omgaat als man en vrouw in het huwelijk, dat gaf ook dat ze in gunstige zin afstaken tegenover de rest. Alleen, gemeente, we hebben natuurlijk bij de Joden in het Oude Testament en later in het Nieuwe Testament gezien wat voor gevaar dat met zich meebrengt. Als je blijft steken in dat onderdeel van het werk van de tuchtmeester, in goede manieren, in fatsoen, wat voor gevaar krijg je dan? Nou, dat je je beter gaat voelen dan een ander. Dat je je geloof ook gaat zien als iets wat alleen maar een soort levensstijl is. Waarom doe je dat zo? Waarom kleed jij je zo? Waarom doe je bepaalde dingen op zondag niet en op maandag wel? Ja, dat hoort nou eenmaal bij het geloof. Want we hebben in de kerk geleerd, je moet bepaalde dingen doen en bepaalde dingen nalaten. Dat hoort gewoon zo. Vraag me niet precies waarom het nou zo hoort, maar dat hoort er nou eenmaal bij. En daarom kun je aan ons zien dat we van het verbond zijn. Daarom kun je aan ons zien dat we van de kerk zijn. Ja, u weet, gemeente, hoe de farizeeërs daar uiteindelijk in ontspoord zijn. De mensen die zich echt letterlijk en figuurlijk beter voelden dan een ander. Maar waarbij ze nooit verder gekomen waren dan de buitenkant van hun leven. Die wet die ervoor zorgde dat ze zich wat opgetuigd hadden en daarmee dachten klaar te zijn. Want zoals wij leven, zoals wij het eruit zien, zoals wij het doen, nou, daar kunnen niet veel mensen aan tippen. Gemeente, ook voor ons een gevaar. In godsdienst alleen maar iets is van je uiterlijk, van het houden van een aantal voorschriften. De tuchtmeester alleen maar kennen in de zin dat hij je opvoedt tot een fatsoenlijk kerkmens, een refo. En dat is het dan. Maar, zegt Paulus, dat was nou juist niet de bedoeling van de wet. Niet dat je je beter gaat voelen dan een ander. Weet je wat nou uiteindelijk de bedoeling van die tuchtmeester is? Dat jij jezelf gaat zien zoals je bent en dat je je slechter gaat voelen. Dat je gaat schrikken van jezelf. Dat je in de schuld komt. Ik moet weer even denken aan wat wij vorige week zondagavond zagen. Het effect van dat afkondigen van de wet op Sinaï. Met al die donderslagen, met dat rook, met die rook en dat vuur. Weten jongens en meisjes nog wat er toen gebeurd is, onder aan de Sinaï? Die mensen die een aantal meters achteruit deinzen. En die niet meer dichterbij durven te komen. Omdat ze beseffen, hij is zo heilig, ik ben het niet. Mozes, spreek jij voor ons met God. Want wij durven het niet. Dat is ook een effect van het werk van de tuchtmeester. En dan heb ik het nog niet eens over al die andere onderdelen van de wet van het Oude Testament. Al die regeltjes voor de tabernakel. Al die offers die iedere dag opnieuw moesten worden gebracht. Ja, maar we hebben vandaag ook al om 9 uur en om 3 uur een lam geslacht. Moet dat nou morgen weer? Ja, dat moet morgen weer. Ja, maar als het morgen nou weer gebeurd is, moet het dan overmorgen nog een keer? Ja, dat moet overmorgen nog een keer. En volgende week ook. En volgend jaar ook. En over 120 jaar doet je achterkleinzoon priester het weer. Eindeloos. Waarom is dat eindeloos? Waarom moeten ze daar in het Oude Testament dodelijk vermoeid van worden? Van die hele cultus waar nooit meer een eind aan lijkt te komen. Om de les te leren die later Hebreeën 10 onder woorden zou brengen. Bloed van stieren en bokken brengt geen echte verzoening van de zonde. Het is in feite gemeend alsof dat volk Israël elke dag als er weer geofferd wordt zo'n tik krijgt van de tuchtmeester en het weer in het gezicht geslingerd krijgt. Er komt van jou niks terecht. Nou gemeente, u leeft gelukkig niet in het Oude Testament. Bent u er wel eens blij om geweest? U mag in het Nieuwe Testament leven. In die andere bedeling waarin de Heere Jezus is gekomen. We gaan zijn komst herdenken. Het werk van Christus mag uitgestald worden. Een heel andere sfeer dan in het Oude Testament. Wij weten ook veel meer dan in het Oude Testament. Maar mag ik vanmorgen toch zeggen dat wat Paulus hier nou in vers 24 zegt over de Joden waar hij toe behoorde, dat je daar toch ook als christen van vandaag zowel je eigen verhaal bij zou kunnen vertellen. Dat je dan ook naast Paulus mag gaan staan en zegt ook, de wet is onze tuchtmeester geweest. En u begrijpt gemeente, dan gaan we u wat vragen vanmorgen over, laat ik dat dan zomaar noemen, uw toeleidende weg. Wat is de toeleidende weg, dominee? Dat is die weg die God met een zondaar gaat op weg naar het moment dat hij voor de eerste keer kennis maakt met de Heere Jezus. En we zeggen er meteen bij, en dat doen we altijd natuurlijk, er is in die zin heel veel verscheidenheid en variëteit. En dat komt niet alleen omdat mensen heel verschillend zijn, maar dat komt ook omdat de geest van God zo ontzettend creatief is. Je kan met ieder mens weer een heel persoonlijke gang gaan. Maar juist rondom de viering van het heilig avondmaal moeten we toch wel vragen ook naar die dingen die iedereen op de school van de Heilige Geest leert. En gemeente, u moet maar zeggen of het anders is. Maar leren Gods kinderen niet allemaal, vroeger of later in hun leven, kennis maken met de wet? In zijn strengheid. In zijn hardigheid. Met zijn veel eisende karakter. Terwijl jij gaandeweg, naarmate je jezelf leerde kennen, bezig ging om er wat aan te doen aan alles wat je zag liggen aan rommel en tekortkomingen. En je ging jezelf opknappen. En je ging proberen om het nog beter te doen dan gisteren. Je ging proberen om door het bestrijden van bepaalde zonden in je leven rust te vinden voor je ziel. Je ging tot God bidden en vragen om uitstel. Heere, wilt u me nog even wat meer tijd geven? Natuurlijk, ik wil wel tot u komen. En ik wil ook wel weten wat genade is. Maar laat me nog even de tijd gunnen om me nog wat beter op te knappen. Want zoals ik er nu aan toe ben, kan ik niet voor u verschijnen. Ik moet nog wat meer dingen opruimen in mijn leven. Of dat je misschien wel ging onderhandelen met de Heere Jezus. Heere Jezus, het lukt me niet helemaal vandaag om het te doen zoals het zou moeten. Maar wilt u dan maar afmaken wat ik nog niet kon bereiken? Wilt u maar voltooien dat werk van mij wat niet afkwam? En wat was het resultaat van al die moeite? Dat je weer een map kreeg. Mag ik het even zo zeggen? Want als je met alles wat je geprobeerd had weer bij die wet kwam en weer 's morgens zondag in de kerk in de spiegel keek, kreeg je weer een draai om je oren van die wet. Want hij was nog niet tevreden. Ja, maar ik heb het voor 45% toch gedaan van de week. Of ik heb het voor 75% gehaald wat ik me voorgenomen had. Ja, maar zegt die wet, 75% is lang niet genoeg. 100%. Totale gehoorzaamheid. Anders ben ik niet tevreden. En dan deug je niet. Zoals het hier ook gemeente in het begin van de schriftlezing werd gezegd. Die duistere en ook zo radicale tekst. 3 vers 10. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat is dan toch wel nodig, gemeente, om daar met Paulus ook nog amen op te leren zeggen. Wat voor mensen worden er zalig die in zichzelf verloren moesten gaan? Wat voor mensen krijgen door het evangelie hoop die aan zichzelf moesten wanhopen? Wat voor mensen worden tot de tafel van de Heere Jezus genodigd? Het formulier zal het ons gaan zeggen als we het gaan voorlezen. Die mensen die van zichzelf hebben leren bekennen dat wij midden in de dood liggen. Mensen die moesten gaan bekennen, het kan nooit vanwege mijn werken. Want ik haal de eis van de strenge tuchtmeester niet. Hij blijft me slaan, hij blijft me uitschelden, hij blijft voeteren dat ik niet deug. Hij is nooit tevreden. Nee, als er in mijn leven iets van hoop, van uitzicht zou komen, zal dat van Gods genade moeten komen. Gemeente, mag ik u vragen, kent u iets van deze dingen? En als ze er u naar vragen, zou u er ook wat van kunnen navertellen? Ik raak daar wel een gevoelig punt aan, ik wil dat toch wel zeggen. Dat je soms het gevoel vandaag bekruipt als mensen daarna gevraagd worden, dat ze zo gauw uitverteld zijn. En dat wat ze zeggen ook zo weinig een echo is op wat de schrift zegt. En wat de belijdenisgeschriften zeggen. Gemeente, maar dat zijn dingen waar we onszelf wel nauw op moeten onderzoeken. Want dat zou natuurlijk ook een teken kunnen zijn. Als ze je nou vragen, hoe ben je tot de Heere Jezus gekomen? Hoe ben je nou gaan wanhopen aan jezelf? Hoe is het nou zo gegaan dat je op genade alleen aangewezen bent geraakt? En je kan het niet vertellen. Het kan een teken zijn dat je dat ook helemaal nog niet kent. Of dat je er nog veel te weinig van kent. Terwijl ook in het avondmaalsformulier zal worden gezegd straks, als iemand met vrucht avondmaal wil vieren, zal die wel het een en ander moeten onderscheiden. Onderscheidende het lichaam des Heren. Nou, wie dat kan, gemeente, heeft daar onderwijs voor genoten. En die is door een bepaalde tuchtmeester naar school gebracht. Als u inmiddels begrijpt wat ik bedoel. Die heeft te maken gekregen, hoe dan ook, in welke mate, in welke volgorde, in welke diepte dan ook. Heeft te maken gekregen met de wet in handen van de Heilige Geest. Om je al je overmoed en eigenwaan uit handen te slaan. Zodat je wat anders overhield. En dat kun je navertellen. Dat kon McShane ook navertellen. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. En daar gebruikt die geest de wet voor. Toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen leerde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd. Een wegwerpelijk kleed. En dan. En dat is onze tweede gedachte. Toen vluchtte ik tot Jezus. Want gemeente, dat ziet u ook in onze tekst staan. Die tuchtmeester. De wet is onze tuchtmeester geweest. Er staat bij. Hij is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Nou kwam ik er bij de voorbereiding van de preek van vanmorgen achter. Dat heel wat uitleggers dat op zo'n manier verstaan. Dat dat betekent tot op de tijd dat de Heere Jezus is gekomen. Een goede gedachte trouwens. Want dat hopen we volgende week vanuit Galaten 4 ook verder te overdenken. Straks dan wordt het in Galaten 4 kerstfeest, jongens en meisjes. En daar gaat het toch ook om in adventstijd. Vers 4, als de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Nou, de wet is onze tuchtmeester geweest tot op dat moment. Mag je onder andere in onze tekst lezen. Want we waren al die tijd als kleine kinderen behandeld. En toen heeft de wet ons klein gehouden. En die heeft ons opgevoed. En die heeft ons in bedwang gehouden. Tot op het moment dat Christus kwam. Ja, maar dat woord wat hier staat, tot Christus, dat betekent in de eerste plaats in de richting van iemand gaan. En laten we dat toch ook niet vergeten, gemeente. Die wet die een mens onder curatele stelt, en zo zou je in het Oude Testament kunnen samenvatten, die wet is ondertussen ook iets wat me niet tot wanhoop brengt. Ja, wel wanhoop aan mezelf. Maar wat me ondertussen een bepaalde richting opduwt. Want wat ik van mezelf leer als ik kijk in de spiegel van Gods wet. Dat maakt plaats voor die ander. Voor Christus. En dan komen we bij dat grote thema van de Galatenbrief en van het hele evangelie van Paulus en de andere apostelen. Daar is een borg voor zondaar. Daar is een plaatsbekleder. En als ik weer even terugdenk aan het begin van dit hoofdstuk wat we lazen. Waar die wet mij moet vervloeken en verdoemen en zegt het deugt niet en het wordt niks. Vervloekt is er niet geluk. Daar zegt Paulus er wat bij. Vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Hoe dan? Door zelf een vloek voor ons te worden. Kijk maar waar die gehangen heeft, zegt Paulus. Kijk naar Golgotha. Kijk naar dat kruis en herinner je wat in de wet van Mozes al geschreven stond. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. En daar hangt de Heere Jezus, zegt Paulus. Daar hangt hij in het evangelie. En weet je wat hij nou in het evangelie tegen zondaren vanaf dat hout zegt? Weet je waarom ik hier hang? Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zegt Paulus, en zegt Gods kind hem na, ik weet wat hij bedoelt. Ja, want datgene wat hij daar ondervindt, die vloek, die straf, die eenzaamheid en verlatenheid, dat is nou precies wat ik verdiend had. Dat heeft de wet maar al duizend keer gezegd, wat ik verdiend had. Je deugt niet, je verdient straf. En dan moet ik het er nog mee eens worden ook. Het is allemaal waar. Maar als je dan, gemeente, terwijl je dat allemaal moet toegeven, daarbij dat kruis van Golgotha hem ziet hangen, die plaatsbekledende borg is, die wil ruilen met u. En als je dan voor het eerst door het geloof in hem die vrijspraak mag ontvangen, gerechtvaardigd uit het geloof. O, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen, gemeente. We hadden het net over vertellen van wat je geleerd hebt van de Heer. Maar als je dat nou aan een mens zou vragen, dan komt daar toch ook het een en ander uit, gemeente. Vraag het u zelf af, voordat een ander het u vraagt. Als u de Heer Jezus mag kennen, vertel eens hoe dat nou ging. Die eerste keer toen je hem als borg mocht zien en mocht omhelzen. Dat moet dan toch gesprekstof opleveren. Stel u voor dat u een interview zou kunnen hebben met die mensen die we in het Nieuwe Testament tot de Heere Jezus zien komen. En die dan ook door hem van een of andere nood worden verlost. Stel je voor, je had een gesprek met de bloedvloeiende vrouw in Markus 5. Mevrouw, hoe was dat nou? Hoe was u eraan toe? Hoe voelde u zich? En hoe ging het toen op dat moment dat u zijn kleed ging aanraken? En wat gebeurde er toen, mevrouw? Toen u de kracht van de Heere Jezus ging ervaren. En hoe heeft hij u later behandeld toen hij u terugriep? En toen hij met u ging spreken. Wie is de Heere Jezus, mevrouw? Hoe doet hij dat? Hoe is hij? En hoe voelt dat? Stel je voor dat je een interview met Bartimeus zou kunnen hebben. Bartimeus, hoe was dat nou, dat moment toen je nog bij die poort neerzat en toen al die mensen langskwamen en toen je nog alleen maar blind was en ellendig en arm. En toen de Heere Jezus langskwam, Bartimeus, vertel eens, dat moment dat vruchteloze roepen wat je al die tijd gedaan had, ineens bekroond werd en ze je bij de Heere Jezus bracht. En toen mocht je vragen wat je wou. En toen kreeg je wat je wou. Bartimeus, vertel eens, wat ging er toen door je heen? Kan niemand toch vertellen, gemeente? Of om niet meer te noemen, die man die op die baar gedragen werd door vier vrienden en door dat dak. Zie je dat nog voor je, jongens en meisjes? Door dat opengemaakte dak wordt neergelaten voor de voeten van de Heere Jezus. Vertel eens, hoe ging dat nou toen je daar lag en je keek hem voor het eerst in zijn ogen? En wat ging er door je heen toen hij niet alleen maar zei, sta op en wandel. Dat was ook wat. Maar toen hij er wat bij zei, toen hij tegen je zei en hij had het tegen jou, want hij keek je aan. Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Weet u het nog, hoe dat voelde? Toen je het geheim leerde kennen van het tweede gedeelte van vers 24. Ook het geheim van dat woordje geloof. Heren, het was dus niet op de manier van mijn inspanningen te krijgen. Niet door mijn goede werken, niet door mijn goede bedoelingen, niet door mijn voornemens. Maar nou, om met die lege bedelaarshand van het geloof kinderlijk eenvoudig te ontvangen wat bij u te krijgen is. Zo ging het. Zo ontving ik het grootste wonder. Maar gemeente, dat kun je navertellen. Daar is je ziel bij. En als u het misschien niet zo intensief als bijvoorbeeld een Maarten Luther hebben beleefd, maar je voelt er wel wat van aan als Maarten Luther van dat moment in zijn leven later schrijft. Het was alsof de poorten van het paradijs zich openden. Toen ik voor het eerst zicht kreeg op de eenvoud van het geloof, op de heerlijkheid van Christus en op het radicale van de genade. Ach, die eerste keer, gemeente, niemand zal het je ooit meer uit je hoofd kunnen praten, want het lag ineens zo duidelijk. die waarde van het offer van Christus. Je mocht het ineens zo helder zien. En inderdaad dat kinderlijk eenvoudige van dat omhelzen, van dat overgeven, van dat jezelf laten zakken op dat fundament en voelen, je zakt er niet doorheen, maar de belofte is waar. Ja, dat eerste moment, gemeente, die eerste keer zou je wel het liefst willen vasthouden natuurlijk, maar er komen ook wel weer andere tijden achteraan waarin je dat ook wel weer aangevochten ziet worden, is dat niet waar? Waarin je ook wel weer eens gaat twijfelen aan dingen die je ooit voor waar en zeker hebt gehouden. En dat komt natuurlijk door je eigen ervaring naderhand. Datgene waartoe een mens ook weer in staat blijkt te zijn. En dat hij weer zo ver kan afdwalen en kan terugzakken, dat hij zelfs wel weer eens een tik van de wet om zijn oren krijgt als hij zondags in de kerk komt. Er waren zondagen geweest toen dacht hij, dat heb ik nou al voor eens en voor altijd achter de rug. Ik zal van nu voortaan een ander leven leiden. En een paar maanden later zat je weer op die plek, alsof je een klein kind voelde, en de tuchtmeester zat je weer uit te schelden, want het was weer verzondigd. Gemeente, wat is het dan een zegen dat er zoiets als het heilige avondmaal is? Want kijk, die wet van God, die goede heilige wet, maar zo draai je hem als een tuchtmeester voor je ziet staan, dan zeg je, ja, die wet die houdt eigenlijk niet van mij. Zo goed en zo rechtvaardig en zo volmaakt als die is. Maar die wet houdt niet van zondaren. Maar er is iemand, gemeente, die houdt wel van zondaren. Die gaf zijn leven voor zondaren. En als die zondaren zich desnoods met een klap van de tuchtmeester aan zijn voeten werpen, en als hij ziet hun aanvechting, hun bestrijding, hun klein geloof, en dat ze het weer eens niet weten, en dat ze het weer eens allemaal kwijt zijn, dan zegt hij, ik heb iets extra's voor jou. Niet alleen de prediking van het evangelie, waar je je iedere keer weer door laat onderwijzen en waar je iedere keer weer je aan vast moet leren klampen. Maar ik heb iets extra's. Ik wil het graag nog eens heel persoonlijk tegen u zeggen. Waar het allemaal ooit mee begonnen was, toen u voor de eerste keer bij het kruis knielde. Ik wil het graag nog eens herhalen. Luister eens. Ik voor u. Maar gemeente, nogmaals vragen we dan, kennen we de dingen waar het vanmorgen over gaat? Want als u nou heel de tijd vanmorgen al vanaf 9:50 dingen hoort die u niet kent, moet u ook niet naar die tafel komen volgende week. Daar worden dingen uitgedeeld die kent u niet. Die begrijpt u niet. Die kunnen daarom ook niet tot zegen zijn. Nee, dan moet u niet naar de tafel, maar naar de troon. De binnenkamer in om aan de genadetroon van God te vragen wat u nog niet hebt. Om wet en evangelie te leren kennen en het verschil tussen die twee. Gemeente, tot slot, heel kort nog. Maar als een mens de wet van God zo in zijn leven heeft leren kennen, als een kenbron van ellende, tuchtmeester tot Christus, en eenmaal aan de voet van kruis verloor de wet haar kracht, want er bleef genade over, dan ben je toch nog niet klaar met die wet. Ja, dat dacht je misschien wel. Nou zijn we van de wet verlost. Er zijn ook wel mensen in onze tijd die dat zo zeggen. We hebben helemaal niks meer te maken met de wet. Laten we dat hele stuk voor Matthäus 1 maar uit ons Bijbeltje scheuren, want we zijn toch van de wet verlost. Ja, van de vloek van de wet ben je wel verlost. Maar er is ook nog zoiets als dankbaarheid tonen voor wat God in Christus heeft gegeven. En daar heb je toch die wet weer voor nodig. Om die te doen uit dankbaarheid. Wat wil God van mij? Wat vraagt de Heer? Wat is naar zijn wil? Waar heeft hij nou vreugde in? Dat zegt de wet, gemeente. Maar het is wel een heel verschil natuurlijk. De wet voor of na het kruis. En ik moet denken aan die man die daar op straat met die kinderen loopt. Nog even terug naar dat tafereel. Zolang ze daar 7 jaar of 12 jaar zijn. Nou, ze hebben aan hem een harde meester. Hij heeft van hun vader opdrachten gekregen en die voert hij uit ook. En af en toe voelen ze zijn hand tegen hun hoofd of op hun rug. Ze horen die stem, die snauwende, ontevreden stem, want ze hebben het weer niet goed gedaan. Maar stel nou voor, gemeente, dat dat kind op een gegeven moment volwassen wordt. Men zegt dat een tuchtmeester tot ongeveer 17 jaar een taak had bij het opvoeden van Romeinse kinderen. En daarna ging dat over. Dan werden ze volwassen. Stel je voor dat dan die tuchtmeester, die slaaf, want het was toch een slaaf, dat hij dan de volgende dag na de verjaardag van die jongen hem tegenkomt op de gang in de villa. Ja, maar nou zijn er ineens de rollen omgedraaid. Nou is niet meer de slaaf degene die het voor zeggen heeft, maar nu is die jongen zijn meester geworden, want die is volwassen geworden. Dat is de erfgenaam. Dat is degene die straks het werk van zijn vader over gaat nemen. En kijk eens, die tuchtmeester, die blijft nou natuurlijk met zijn handen wel van die jongen af. En die gaat hem niet meer toesnauwen en die gaat nou een eerbiedige buiging maken als die hem tegenkomt, want hij is zijn meester. Gemeente, dat is nou de veranderde positie van de wet als je de Heer Jezus mag kennen. De Erskines zeiden het zo, als ik de wet terug ontvang uit handen van de Heer Jezus, dan vloekt hij niet meer, dan glimlacht hij. Zo is de wet van karakter veranderd, regel der dankbaarheid. En de wederliefde die de liefde van de Heer Jezus in mijn hart opwekt, die zorgen ervoor dat ik ook ga vragen, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Gemeente, een derde toetssteen. Met het oog op de dankbaarheid kennen we ook daar iets van. Ja, dan ken je ook de ervaring dat het altijd toch weer tekortschiet. En toch is er dat verlangen om God in dat leven dat je van hem kreeg te prijzen, te gehoorzamen, groot te maken. En mag dat, een laatste opmerking, maar mag dat bij degenen die uitzien naar het vieren van het heilige avondmaal ook een motief zijn? Niet alleen maar avondmaal vieren om daar als arme zondaar te komen. Niet alleen avondmaal vieren om daar weer eens verzekerd te worden, maar ook avondmaal vieren om hem groot te maken. Om zijn dood te verkondigen. Dat zit er toch ook in? Om in je gang naar de tafel en het gebruiken van de sacramenten, om te prijzen in het openbaar voor wie hij is, voor een arme zondaar.